Goedemorgen iedereen. Het is een beetje vroeg vandaag, maar we moeten maar bedenken, voor mij was het nog vroeger om weg te komen. Dus zo gaat dat. Ik ben Wim Wiersema, ik ben predikant in Amsterdam-Zuid, Zaandam, Alkmaar, Haarlem en nog wat coachingswerk. Voor de tijd zoals het gaat. Ik geloof niet dat ik hier ooit geweest ben, want zo'n zaal bovenin had ik me dan toch wel herinnerd, of zit u hier nog niet zo lang? Nou, kent u zich mij herinneren? Dat, ja, jij wel, maar dat is een heel ander iets. Ik ken Marja, ik ken Arnoud en oef, elkaar uitkijken, want ik ken zijn vrouw wel, maar ik weet de naam even niet. Maar dat komt nog wel weer. Maar verder, ik geloof niet dat ik een van uw gezichten verder ken. Dat is het verschil, hè? Je zit in het oosten en wij zitten in het westen en er is weinig onderling contact buiten open dagen, toogdagen, maar dan nog meestal de mensen die je kent. Ik ben gereformeerd vrijgemaakt opgevoed, artikel 31. En daar hoor je elke zondag de 10 woorden van het verbond. Die kan ik ook daarom woeps uit mijn hoofd opzeggen. Dat is een voordeel. Ik ken nog meer. Ik moest allerlei psalmen leren. Ik moest allerlei teksten leren. Die werden erin gepompt op school. Want ik zat op de gereformeerd vrijgemaakte school, uiteraard. En dan leer je al die teksten uit je hoofd. En doordat je de 10 woorden zo vaak hoort, ken je ze uit je hoofd. Gij zult ervoor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En dat zat me altijd dwars. Jij doet iets fout en God die bezoekt jouw zonde aan je kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van degene die me haten, diegene die dus verkeerd doen. Dat is toch niet eerlijk? Ik heb kleinkinderen tegenwoordig en die hebben een heel duidelijk gevoel wat eerlijk is en niet eerlijk is. En als ik dat in gewone taal aan mijn kleinzoon zeg, dan zal hij gegarandeerd zeggen, dat is niet eerlijk, ik heb niks gedaan. Dat is mijn vader geweest. Heeft u dat gevoel nooit gehad? Daar klopt iets niet in dit gebod? Of ligt het aan mij? U mag knikken, u mag antwoorden, u mag alles doen, maar een respons is altijd leuk. Heeft u dat gehad of heeft u dat maar genomen van in Gods wijsheid zal het zo zijn? Dat doen we dan. Als we er niet uitkomen, we voelen ons ongemakkelijk, maar oké, so be it. Staat er nu eenmaal. En ik had voor mezelf min of meer een soort antwoord gevonden, want lees dan verder, van God die bezoekt het kwaad, oftewel die reageert op dat kwaad in het derde en het vierde geslacht, jawel, maar dan stopt het ook. En die barmhartigheid die God geeft, die gaat over duizenden van hem die mij liefhebben en die mij geboden onderhouden. Dat gaat veel, 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 veel verder. Dus kleinigheid voor degene die mij haten en die barmhartig is voor de grote, grote meerderheid. En dan hield ik nog wel het probleem over, maar er is er ook nog een groepje blijkbaar waar het onduidelijk is. Hoe zit dat dan precies? Ik krijg elke dag een mailtje, een efemeride. Ik heb het moeten opzoeken wat het was. Weet u wat een efemeride is? Een efemeride is een eendagsvlinder. En ik krijg het ding nu een jaar of 3, denk ik. En elke dag is er een andere foto van een vlinder. Een ander soort vlinder. Er zijn duizenden vlindersoorten. Maar dat was niet de reden waarom hij dat deed. Hij wilde zien, ik heb een overdenking, een bespiegeling voor één dag. En wat doet hij dan, die man? Hij is professor aan de Katholieke Universiteit en tevens gereformeerd predikant. Dat kan, in Tilburg. En hij geeft Hebreeuws. Nou heb ik Hebreeuws geleerd, dat wil zeggen ik kan het lezen. En enigszins de woorden ook, maar dat is zoals je leeft het, je weet wat het woord is. Maar alle verschillende taalvormen die erin zitten, dat zegt je niet zo gek veel. Ik heb een blauwe maandag ooit Latijn gehad. Daar heb je 14 naamvallen, heb ik begrepen. En ik dacht, dat is niet mijn ding, dat ga ik niet doen. 14 naamvallen. Nou, het Hebreeuws was verplicht, maar die heeft dan ook zoiets. Allerlei vormen van tijd. En ik kan dan wel ontcijferen van, oh, dat is dat werkwoord en dat is dus een verleden tijdsvorm. Maar waarom nou die verleden tijdsvorm is en niet een andere, ja, dat is even te hoog gegrepen. Maar dan is het goed als je elke dag een stukje in het Hebreeuws leest met die man. Die leest je dat voor terwijl je de tekst ziet. En dan letterlijk gaat vertalen wat daar nu eigenlijk staat. Want u weet hoe dat gaat met een Bijbelvertaling. Helemaal de nieuwe Bijbelvertaling. Het wordt eerst vertaald vanuit het Hebreeuws in zo letterlijk goed mogelijk Nederlands. Dat kan heel houterig aanvoelen. Kent iemand de vertaling van Oussoren? Die heeft zo letterlijk mogelijk het Oude en het Nieuwe Testament vertaald. En dus als de tekst in het Hebreeuws schuurt, dan schuurt hij ook in zijn Nederlands. Hij probeert alle gevoelens die in zo'n Hebreeuws wordt liggen zo goed mogelijk naar het Nederlands te vertalen en maakt daarbij nieuwe woorden. Om het zo goed mogelijk recht te doen. Maar daardoor leest zo'n tekst heel moeizaam. Nou, de vertaling van de Nieuwe Bijbel en ook de NBG, maar iets mindere mate, vertaalde eerst de grondtaal naar het Nederlands. Daarna gaan er een aantal Nederlandica naar kijken van hoe maken we daar zo mooi mogelijk Nederlands van, dat het goed loopt, dat het echt een goede Nederlandse zin wordt. En daarna leggen ze het nog een keertje naar de Hebraïci en naar de mensen die Grieks kennen. En zeggen, klopt het nog steeds met wat er staat? En dan wordt er nog wat geschoven en dan krijgt u uiteindelijk uw vertaling. Dus we gaan er een hele hoop mensen overheen voordat uiteindelijk het een vertaling wordt. Alleen, dan krijg je wel eens dat er wat water bij de wijn moet worden gedaan om het zo goed mogelijk te maken. Of dat een Nederlands woord wel juist is, maar nog allerlei andere betekenissen in het Nederlands heeft, dat het de Hebreeuws helemaal niet heeft. Dat is elke vertaling een probleem. Helemaal als het een heel andere taalfamilie is. Hij probeert dan zo goed mogelijk, die man van de Efemeride, om het in zuiver Hebreeuws naar het letterlijke Nederlands te vertalen. En deze keer kreeg ik dit stukje over waar ik het vanmorgen over had. En daar ging hij echt op zijn strijdpaard zitten. Hij zegt, die vertaling zoals het die staat, doet verschrikkelijk veel onrecht aan wat er werkelijk staat. Het zou letterlijk moeten zijn, niet zul je neerbuigen voor hen, daar staat geen beelden bij, zoals in de nieuwe vertaling, en niet zul je die dienen, ja, ik, Adonai, jouw God, ben een hartstochtelijk God, zoekend, controlerend, de zonde van de vaderen bij de kinderen, bij de derde en vierde geslacht. Die doet trouw voor de duizenden, voor degenen die mij lief hebben, de bewakers van mijn geboden. Maar het begint bij het begin. In de nieuwere vertaling staat dus van je zult je niet neerbuigen voor de beelden. Hij zegt maar, dat hoeft er helemaal niet te staan, die beelden. In het Hebreeuws staat het in ieder geval niet, maar als u kijkt naar een oudere vertaling, ziet u heel vaak woordjes cursief staan. Is u dat wel eens opgevallen? Dat in uw Bijbel cursieve woorden staan? Dat betekent, als het cursief is, dat het niet in de grondtaal staat, maar eraan toegevoegd is, zodat u de tekst beter begrijpt. In het Hebreeuws wordt dat verondersteld. Maar in het Nederlands moet je het erbij zetten om het duidelijk te laten zijn. Maar soms zijn ze iets te enthousiast. Want je kunt ook net zo goed denken, je zult je niet neerbuigen voor die andere goden. En de beelden is dan een heel duidelijk personificatie ervan, maar dat hoeft helemaal niet. En je mag ze niet dienen, die goden. Logisch. Israël is net bevrijd. Israël is net slaaf af. En dan kun je toch niet, als God jou uit de slavernij heeft gebracht, jezelf opnieuw een slaaf maken voor andere goden. Dat is God spreekwoordelijk een klap in het gezicht geven. God bevrijdt je, dankjewel, pats, ik volg iemand anders. Ik ga die dienen. Ik wees een slaaf voor de anderen. En bedenk wel, dat gaat van kwaad tot erger. Als je ergens aan verslaafd bent, wordt het steeds meer. Maar dan, ja, ik, de Heere, jouw God, ben een hartstochtelijke God. Het hele woord naijver, een jaloezie, dat heeft een bepaalde klank die het er helemaal niet hoort te hebben. In het oude vorm is dat niet erg, want jaloers of jealousy, zoals het in het Engels is, dat is in de oorspronkelijke bedoeling veel breder dan ons jaloers zijn op iemand. Ik weet niet of je wel sabbatschool hebt meegemaakt, dan zitten we te discussiëren over wat is dat nou precies, God die jaloers is. Hij hoeft toch nergens jaloers over te zijn? Ik bedoel, hij is de grootste God, hij is de enige God. Dus hoe kan je nou jaloers zijn op iets waar hij altijd boven staat? Dat past toch helemaal niet? Nee, zegt Von der Middens, want dat is de man. Het betekent hartstochtelijk. God heeft hart voor de zaak. God is er helemaal bij betrokken, met hart en ziel. Niet van, ik doe het er even bij, of ik heb dat geschapen en verder niets meer. Ik ben er helemaal bij betrokken, met alles wat ik heb. We hebben een God die hartstochtelijk tot ons betrokken is. Zoveel dat hij bereid is geweest uiteindelijk zijn zoon te sturen, zodat wij een nieuw begin met hem kunnen maken. Zo is hij op ons betrokken. En dat moet je soms wat meer tot je laten doordringen. Het is niet zomaar een God die iets gedaan heeft, maar het is een God die echt om je geeft. Met hart en ziel. En God zegt daar, ik ben een hartstochtelijke God. En als ik dan een groepje mensen zie die iemand anders gaat dienen, dat doet me dat pijn. Ik ben niet jaloers, het doet mij pijn dat iemand iets anders denkt te moeten kiezen, wat niet goed voor hem is. Wat hem weer verslaafd. Waar hij weer helemaal gebonden raakt. Terwijl ik hem juist mijn vrijheid wil geven. Dus als er in zo'n familie afgoden worden gediend, letterlijk afgoden, of gewoon, je maakt iets tot een afgod. Je bent zo ergens mee bezig dat het jouw hart en ziel helemaal bezighoudt, dan is het ook een afgod. En dat hebben we meestal wel door. Het gaat niet om die beelden alleen. Het gaat om hoe je je tijd gebruikt. Hoe je misschien veel te veel tijd ergens voor gebruikt. Televisie is niet erg, maar veel te veel televisie is erg. Werken is niet erg, maar veel te veel werken is niet erg. Of is erg, en net zo elke keer. Daar waar je zoveel tijd ergens aan gaat besteden, en zoveel minder aan iets gaat besteden, dan is dat jouw afgod geworden. En die tijd kun je dus niet geven aan je medemens en aan God. God is een hartstochtelijke God. En je ziet dan dat dat fout gaat bij iemand. En dat doet hem pijn. Maar, en dat had ik al wel begrepen in het verleden, een familie in het Midden-Oosten is niet simpel vader en moeder en kinderen. Dat is een beeld pas eigenlijk pas, nou ik denk begin 19e eeuw een beetje doordringt hier in dit land. Wij hebben tegenwoordig een familie dat is vader, moeder en kinderen. Eeuwenlang was een familie opa, oma, vader, moeder, kinderen en eventueel daar nog weer kinderen van. Die woonden bij elkaar, waren helemaal bij elkaar betrokken. Als er vroeger iets gebeurde, dan was het oma die altijd in huis was en dus op de kinderen kon passen. En dat de ouders dingen konden doen die nodig waren. Elke generatie had zo zijn taak. Maar als nou de oudste van die familie, de aartsvader, als die verkeerd gaat, dan nemen de kinderen dat over. Hoeveel van uw gewoontes hebben uw kinderen overgenomen? Of hoeveel gewoontes weet u dat u van uw kinderen heeft, of van uw ouders heeft overgenomen? Dat gaan twee kanten op gaan. Je zegt, dat ga ik nooit doen. Hè? Dat wat mijn vader daar deed, dat zal ik nooit doen. Of dat en dat, ik heb gezien hoe dat niet moet, ik ga het anders doen. En je krijgt kinderen, en plotseling doe je precies dat wat je niet wou doen. Want dat zit bij je ingebakken, je hebt het altijd zo gedaan, je hebt het altijd zo meegemaakt. En zelfs wat je niet wilt, ga je het toch doen. En er zijn natuurlijk ook de positieve dingen. Dat jouw vader of je moeder een enorme warme persoon was en dat je dat meeneemt in jouw eigen gezin. En wat er eigenlijk hier staat is, God ziet wat de vader fout gedaan heeft. En dan gaat hij kijken, zoeken van hoe gaat het nou in het leven van die kinderen? Nemen die diezelfde slechte gewoontes over? Gaan die ook andere goden achterna lopen? Gaan die ook God niet op de juiste plaats zetten? En dan kijkt hij echt in dat hele grote familieverband van hoe gaat het daar verder? Nemen zij het over of breken zij met die gewoontes? En hebben zij een nieuw begin met God? En dan kijken ze eigenlijk in dat familieverband, want dat is het sterkste verband wat er is. Zo is het derde en vierde geslacht. Niet dat hij God bezoekt van, ik wacht erop. En dan komt daar de vloek van de vader komt over de kinderen. Dat is nooit bedoeld geweest. Het is een bijna angstig zoeken, hartstochtelijk zoeken van God, van hoe gaan de kinderen om met de gewoontes van de vaderen? En dat past bij wat de Bijbel ons leert, vertelt. Maar elke keer weer wordt gezegd dat God een liefdevolle, vergevende God is. Elke keer weer. Sterker nog, kent u Ezechiël 33? Een beroemd hoofdstuk en daar gaat het erover dat iedereen wordt geoordeeld, beoordeeld en geoordeeld over wat hij zelf doet. Er wordt nadrukkelijk gezegd, want de mensen hebben het zo gelezen. Ook is het vaak zo geïnterpreteerd, ook in de tijd van Israël al, van ja, ik kan het niet helpen, mijn vader was nu eenmaal zo, dus dat heb ik er wel in meegekregen, het zit in de genen en niks aan te doen. En dan wordt er nadrukkelijk, en zelfs in Jezus' tijd ook, dat er wordt gevraagd van hij is blind, wat hebben zijn ouders gedaan dat hij blind is? En in Ezechiël 33 staat heel nadrukkelijk, ieder wordt beoordeeld over zijn eigen gedrag en zijn eigen wijze van leven. Er wordt heel nadrukkelijk nog gezegd, stel dat je een vader hebt die alles verkeerd doet. Die jou helemaal het verkeerde voorbeeld geeft. En vervolgens ga jij het goede doen. Dan word jij niet geoordeeld over wat je vader heeft gedaan, want het is zijn verantwoordelijkheid. Maar je wordt geoordeeld over wat jij doet. Heel nadrukkelijk wordt dat elke aantal keren gezegd, van andersom ook, je hebt een hele goede vader, jij gaat op het verkeerde spoor, dat betekent dan niet dat je kunt zeggen, ja, maar ik had een goede vader. Nee, jij wordt geoordeeld over wat je zelf doet. Dat geldt in relatie tot je ouders, dat geldt in relatie tot je kinderen, maar dat geldt in de Bijbel ook elke keer weer in je eigen leven. Je kunt helemaal afdwalen. Je kunt dingen doen waar een hartstochtelijke God pijn van in zijn hart heeft. En je kunt dan terugkeren. Heel nadrukkelijk. Er is elke keer weer die mogelijkheid om terug te keren naar God. En dan wordt er niet gezegd, ja maar daar zat je goed fout hè. Dat had je nooit mogen doen. Nee, God zegt dan, dat vergeef ik. En ik verblijd mij over dat jij bij mij gekomen bent en een nieuw begin met mij wilt maken. Dat is de boodschap van de Bijbel. Niet dan God die gaat kijken van, hoe kan ik de tweede en de derde en het vierde geslacht, hoe kan ik die laten boeten van wat de ouders gedaan hebben? Dat is niet zoals je de Bijbel verder leest. Andersom ook natuurlijk. Je bent goed geboren, je hebt altijd God gediend. Je hebt God serieus genomen in je leven en op een gegeven moment doe je maar wat. Dan kun je niet zeggen, ja maar ik was daar wel goed bezig. Ja, je wist het dus. En des te pijnlijker, des te meer pijn heeft God eraan dat iemand die zo dicht bij hem was, zo ver af kan dwalen. Maar u kent de gelijkenis van de verloren zoon. Dat het altijd mogelijk is om weer terug te keren tot God. Want God, en dat is het volgende stukje, die wil trouw betuigen aan. Hij wil graag de mensen om hem heen lief hebben. Duizenden zijn dat. Degenen die mij lief hebben en mijn geboden bewaren. Het derde gebod is dit, geloof ik. Dat is niet een gebod waar je bang voor moet zijn. Maar je moet denken van, er is een God die wreekt van wat er fout gegaan is. Nee, er is juist de sprake van een God die angstig kijkt. Van, ze hebben het verkeerde voorbeeld gegeven. Wat zullen zij nu gaan doen? En hartstochtelijk erbij betrokken is dat jij wel de goede keuzes maakt. En dan wil hij jou lief hebben. Wil hij jou trouw betonen. Wil hij altijd aan jouw zijde staan. Elke keer weer. En dan is het een blij gebod. We zijn verlost, zoals Israël verlost was, uit de slavernij. En dan moet je dus in je leven zo je gedragen, dat je niet opnieuw op een of andere manier weer slaaf wordt ergens van. God geeft namelijk vrijheid. En als je God echt oprecht wilt volgen, dan kan het nooit betekenen dat je ergens aan verslaafd raakt. Het betekent altijd dat je God voorop blijft stellen. En dat kan ook, en dat is altijd wat moeilijk in de Adventkerk, maar ook kan het betekenen dat je zoveel dingen met een kerk doet, zoveel tijd eraan besteedt, dat je andere dingen vergeet die je ook zou moeten doen. En ik heb het pas van nabij weer meegemaakt. Er is iemand die met hart en ziel betrokken is bij de kerk. Elk moment dat hij heeft, wil hij iets aan zending gaan doen. Dat betekent voor hem, ik ga de straat op, ik ga volgen, ik ga getuigen, ik ga dingen vertellen. Elke keer weer. Zoveel dat hij niet genoeg tijd heeft voor zijn vrouw en zijn kinderen. Want hij voelt dat hij een taak heeft. Hij is bijna, dat is gevaarlijk, maar hij is bijna verslaafd aan het getuigen van God. Terwijl je eerste getuigen over God heel dichtbij begint. Simpel, hoe gedraag jij je in je leven? Wat voor voorbeeld geef jij aan jouw kinderen? Hoe gedraag jij je in de maatschappij rondom je? Wat voor getuigen ben je daar? Niet wat vertel je elke keer, nee, maar hoe gedraag je je gewoon in de praktijk? Ben je een slaaf van dingen? Of leef je juist in de vrijheid, die verlossing die God jou gegeven heeft? En dat blijkt in jouw gedrag naar de anderen. Je bent hartstochtelijk betrokken op je medemens. Je bent hartstochtelijk betrokken op je vrouwen, op je kinderen en op je iedereen die je in je omgeving meemaakt. En dat is getuigen zijn van God. Dus slaaf zijn kan op veel manieren. Maar het is belangrijk dat je bedenkt dat wij verlost zijn zoals Israël verlost was. Wij zijn verlost in Jezus Christus. En dat betekent dat je niet opnieuw ergens anders een slaaf van kunt zijn. En als jij verlost bent, dan is het ook niet meer belangrijk waar je vandaan komt. Het is wel van belang hoe je het overdraagt aan anderen. En je hebt nooit een excuus. Door te zeggen, ja maar ik heb het verkeerde voorbeeld meegekregen. Aan de andere kant, als jij het verkeerde voorbeeld geeft, dan kan dat wel later gebruikt worden. Dat staat ook in Ezechiël. Als jij iemand had kunnen wijzen op God, de God van liefde, in jouw wijze van leven, en je doet het niet, en de ander blijft op het foute pad, dan zal daar later aan jou gevraagd worden, waarom was jij daar niet? Waarom heb jij dat niet laten zien? Niet, waarom niet, heb je niet gepreekt, want daar gaat het nog helemaal niet om. Maar waarom heb jij niet laten zien hoe groot de liefde van God was? Jezus, in een van de gelijkenissen, als uiteindelijk hij terugkomt, dat is een van de Heer komt terug, en wat wordt er dan gevraagd? Waar word je op geoordeeld? Beoordeeld is misschien beter. Vooroordelen klinkt in één keer zo negatief. Waar worden de mensen over op beoordeeld als Jezus wederkomt. Kent u dat verhaal? Hardop. Voilà. Wat heb je gedaan? Ben je bij zieken op bezoek geweest? Ben je dus betrokken geweest op je zieke medemens? Heb je anderen geholpen? Ja, hoe heb jij geleefd in de maatschappij? Daar wordt op geoordeeld. Niet van, wist je het precies hoe het zat met de 2300 avonden en morgens en alle specifieke dingen die we hebben? Heeft ze plaats. Maar uiteindelijk, hoe heb je God voorgeleefd, nageleefd in deze wereld? En God kijkt hartstochtelijk van hoe jij het doet. Want hij is op jou betrokken. En hij wil dat iedereen dat merkt. Dat mensen nieuwsgierig worden door de wijze waarop jij leeft. En dan kunnen andere mensen, dan kan dat derde en het vierde geslacht de andere keuze gaan maken voor God en niet langer slaaf zijn. En mijn oproep is om daar in uw leven vorm en inhoud aan te geven. Gewoon dicht bij God leven. God uitleven in deze wereld. En dan gebruikt God jou. Op alle mogelijke manieren. Dan ben je waarlijk getuige. Zoals God dat bedoeld heeft. God zegen u. Zullen we God danken. Grote God, schepper van hemel en aarde, maar ook onze Vader. Dank u wel dat u een God bent die heel dicht op ons betrokken is. Die met hart en ziel van ons houdt en niets liever zou zien dat wij zo dicht mogelijk bij u konden zijn. Maar ondanks dat, of eigenlijk helaas, zijn wij vaak zo bezig met onszelf en met dingen om ons heen, dat we u niet de juiste plaats geven. Of sterker, dat we u vergeten en met andere dingen bezig blijven. En dat dragen we dan ook over. En wil u danken dat u zo hartstochtelijk bent, dat u kijkt hoe het verder gaat met onze kinderen en onze kleinkinderen. Of die u wel willen volgen. En of die wel u de juiste plaats willen geven. Want u wilt niets liever dan ons die trouw, die eer, die nabijheid bewijzen die u beloofd heeft en die u ook altijd bedoeld heeft. Dat u ons uw zegen kunt geven. Dat alles wat wij doen door u versterkt en bekrachtigd wordt. En dat kan en dat mag. En daar willen wij u voor danken. Dat we niet langer verslaafd moeten zijn aan onze eigen gewoontes, maar dat wij verlost zijn in Jezus Christus en een heel nieuw begin hebben kunnen maken en mogen maken. Houd dat voor ogen. Dat we altijd een nieuw begin bij u mogen maken. Wat er ook gebeurd is. Dank u dat u zo om ons gaf dat u Jezus gestuurd heeft. Dank u dat u zo nog steeds om ons geeft. Dat wij dichter bij u kunnen blijven en dichter bij u kunnen komen elke keer weer. En als we verkeerde dingen doen, als wij verkeerde gedachten hebben, dan danken we u dat u ons dat wilt vergeven. Elke keer weer. In Jezus naam. Amen.
Goedemorgen, gezegende sabbatbroeders en zusters. Nu is het moment gekomen voor het opdragen van de kinderen. En hierbij wil ik graag vragen als broeder Emmerik Angela naar voren wil komen. Broeder Emmerik Angela is het oudste broer van Suzette Lee Bartholomeus. En broeder Angela is 17 jaar als predikant op Curaçao. Hij is predikant van de gemeente Emmestad, dit is een Nederlandstalige gemeente, de gemeente Traiseru en de gemeente Poder, de Ora di Poder. En naast de predikant is hij ook een evangelist, een personal ministry en ook is hij een jeugddirector conference. En vandaag zal broeder Emmerik Angela het kinderen opdragen. En deze kinderen is Lucien Eliezers Cornelius Bartholomeus en Sueni Elshadai Bartholomeus. En nu geef ik het woord aan broeder Emmerik Angela.
Goedemorgen, gezegende Sabbat. Het is mooi, een mooie gelegenheid om hier samen met u God te dienen. Op deze speciale Sabbat hier in Zwolle. Het is voor mij een plezier met u te delen. Ik breng de groeten van Emmestad gemeente, de Curaçao, een Nederlandstalige gemeente. Misschien kent u wel iemand daar. En vanmorgen gaan wij twee kindjes opdragen aan de Heer. Opdragen van een kind aan God betekent dat je een oproep van God accepteert om het kind volgens zijn principes opvoed. Familie Bartholomeus neemt dit oproep serieus aan. En wil Gods leiding in hun familie hebben. Ik zou graag u eventjes met mij uw Bijbel open doet in Psalm 32. Psalm 32 vers 8. Psalm 32, vers 8. Het woord van God zegt het volgende. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Ik wil mijn vertaler eventjes oproepen, zodat we deze speciale moment eventjes. Het is heel belangrijk om wanneer God ons iets zegt, het is heel belangrijk om het serieus aan te nemen. En dit moment ga ik in tweetalig doen. Voor de familie die van Curaçao komt en ook degenen die hier zijn in Nederland. Dus vraag ik mijn vertaler om samen met mij door te gaan. Deze moment. Dios te llama gente para servirle.
God roept mensen om hem te dienen.
Pero él no te laga gente solo.
Maar hij laat de mensen niet alleen.
Él te ofrece una gran oportunidad de guiarlo.
Hij geeft ons de grote mogelijkheid om ons te begeleiden.
Y el versículo aquí en Salmo 32, versículo 8.
Deze vers uit Psalm 32, vers 8. Zeg dat Gods oog op ons is. Hij wil onze instructeur zijn. Hij wil ons begeleiden in zijn weg. We lopen in Gods weg niet zoals wij willen. God biedt zichzelf aan om ons te begeleiden in zijn weg. als je jezelf legt in de handen van God, zal je begeleiden tot succes. Want God laat niemand in de steek, God valt niet.
We zijn in moment van Aki, Mikir, Yama, familie Bartolomeus di Lanti.
Op deze moment wil ik familie Bartolomeus naar voren roepen. Zodat we ons kunnen voorbereiden op deze speciale moment. De twee kinderen die ze zullen opdragen tot God. Is Sueni El Shaddai Bartolomeus.
En Lucien Eliezer.
Lucien Eliezer.
La dame Kobisaku is een mas chiquito pro me. Lucien Eliezer.
Lucien Eliezer.
Eta nifika mas hopi mes pa e familie aqui.
Betekent heel veel voor deze familie.
Eta. Si. Namborbini dilanti dame.
Kunnen ze even op het podium komen of voor?
E família aqui, Lucien é de 10 neto.
Lucien is de 10e kleinkind.
De su abuelo o abuela, né?
Van zijn grootvader en grootmoeder.
Nanto sumamente orgulhoso de príncipe aqui.
Ze zijn heel dankbaar voor deze prinsje.
Het was een vlotte bevalling, hè?
Het was een vlotte bevalling.
Anto un yo di bendición.
Het is een gezegend kind.
Oké. Su abuelo nan Francisco Bartolomeus y Elfrin Ángela.
Opa, hoe heet het nu?
Elfrin Ángela.
Opa Elfrin Ángela.
Y Francisco Bartolomeus.
Oma Gloria, Francisca Bartolomeus, ja.
Yeah. Sí, y oma nan Gloria Ángela y tante tutta contento.
En oma Gloria Ángela, iedereen is blij.
Cu e prinsessa e também príncipe Lucien.
Met deze prins Lucien.
E também prinsessa Suveni.
En met de prinsesje Suveni.
Interessante tá pa nos parqueturato na Lucien.
Het is interessant om even stil te staan bij Lucien.
Su nome tá un composición di intera famiglia.
Oh, zijn naam is een samenvatting van de hele familie. Het bestaat uit onderdelen van de hele familie.
Anto sudidos nombre Eliezer.
En zijn tweede naam Eliezer.
Kuta para pa Dios te ayuda.
Staat voor God helpt.
Dios a sostene.
Dios ondersteunt. God ondersteunt.
Dios a carga e embrazo.
God heeft de zwangerschap in zijn handen vastgehouden.
Dios a sorry pa mi.
God heeft voor mij gezorgd.
E me tinha seguro que a família aqui que pa essa aqui tá realidade todo momento.
En ze willen graag dat deze woorden realiteit is in hun dagelijkse leven.
E me constam be Sueni.
En dat is ook voor Sueni.
Tá gran bendição pa a família.
Is een grote zegen voor de familie.
E cujo nome de dos nome El Shaddai.
En nadat haar naam El Shaddai, de tweede naam.
Dios é todo poderoso.
God is de almachtige.
Tur ora vai na desejapa e porcorda que Deus me seta e sum primordial in sua vida.
Ze willen graag dat zij elke dag van haar leven bedenkt dat God de principale persoon in haar leven mag zijn.
E a uma inta su dos nan dos rumanen esta dos ruman di Sueni e Lucien.
De twee de zus en broer van Sueni en Lucien.
Aha. Luena e Luventli.
Luena e Luventli.
Tu vai apresentar cantica especial na educação especial.
We zullen een speciale lied voor hun zingen, voor ons zingen.
Mientras Nanta preparava cante cantica aqui.
Als ze voorbereiden om het liedje te zingen.
Mi quer corta voce.
Wil ik jullie aan herinneren.
futuro oportunidad que we tien para por guía, por jongen, den camino de Dios así.
Elke mogelijkheid die je hebt om je kinderen te begeleiden, de wegen te zeren, doe dat. We gaan nu luisteren naar deze mooie speciale lied.
Meskosku e familia ta deseja pa guia e juden in camino de Cristo e junan in camino de Cristo.
Net zoals het gezin of familie bereid is om de kinderen te begeleiden de weg des Heren.
Mi que puntra iglesia.
Wil ik de gemeente ook vragen?
Abo tambe lo quer duna un aporte pa crea e ambiente di bon educación pa e familia.
Willen wij ook als gemeente de ruimte en de sfeer creëren voor goede begeleiding van het gezin in Gods wegen?
Nos cada uno de un buki viviente.
Wij zijn allemaal levende boeken.
En todo momento bij un gente te lesa un capítulo de bovida.
En elke keer zal iemand een hoofdstuk uit jouw leven, van jouw leven lezen.
E capítulo cu e mucha nan lesa divo.
De hoofdstuk die de kinderen lezen van jouw leven.
Da hibanang un tiki más cerca de Jesús.
Zullen dichter bij Jezus brengen.
Da nos gran deseo.
Het is onze grote wens.
Que nos turne in iglesia.
Ons allemaal als gemeente, als allemaal in de kerk.
Porta buki nan viviente.
Zullen levende boeken zijn.
Que hasta si nan lesa un página so de nos vida.
Al lezen ze alleen maar één bladzijde van ons leven. Zullen ze gemotiveerd, geïnspireerd worden om God te dienen. Laten we onze kinderen ondersteunen in de ontwikkeling. Met onze manier van zijn. Met onze liefde. En alles wat wij hun kunnen bieden. Wij zullen nooit alleen zijn. God zal ons helpen.
Laten we ons goed.
Soms zie je alles helder, soms heb je nauwelijks zicht, soms breekt de hemel open, soms lijkt de hemel dicht. Soms kunnen mensen zacht zijn en soms zo hard als steen. Maar als je God ontdekt hebt, dan sta je nooit alleen. Soms voel je heel veel warmte, soms sta je in de kou. Soms lijkt het leven vrolijk. En soms zo grijs, zo grauw. Soms kunnen mensen lief zijn. En soms ook heel gemeen. Maar als je God ontdekt hebt, dan sta je nooit alleen. Want wat er ook gebeurt, Hij zal je helpen. Wat er ook gebeurt, Hij blijft je trouw. Want wat er ook gebeurt, Hij zal je steunen. Wat er ook gebeurt, God houdt van jou. Soms voel je je heel veilig en soms voel je gevaar. Soms voel je je geweldig en soms zo bang, zo naar. Soms liggen wegen open, soms kun je nergens heen. Maar als je God ontdekt hebt, dan sta je nooit alleen. Want wat er ook gebeurt, Hij zal je helpen. Wat er ook gebeurt, Hij blijft je trouw. Want wat wat er ook gebeurt, hij zal je steunen. Wat er ook gebeurt, God houdt van jou. Want wat er ook gebeurt, hij zal je helpen. Wat er ook gebeurt, hij blijft je trouw. Want wat er ook gebeurt, hij zal je steunen. Wat er ook gebeurt, God houdt van jou.
Nooit alleen. Nunca vos so.
Nooit alleen.
Op deze moment, in momento aquí.
Op deze moment.
Mi te pidi pa e mayor dan por acercar cu etos yudan esta Lucien y también Sueni.
Wil ik graag dat de ouders naar voren komen, dichterbij komen met Lucien en Sueni.
Pasina en nos por 30 ding en momento de dedicación.
Zodat we hun kunnen opdragen tot de Heer. Ze komen met een.
Abi Mahinta. Nos tenemos delante del Señor con Lucien y Sueni.
Komen we tot Gods troon met Lucien en Sueni.
Lucien en Sueni, vosotros worden dedicados al Señor.
Lucien en Sueni, die worden opgedragen tot de Heere.
Vosotros pertenecer naar het pueblo de Dios.
Want jullie zijn onderdeel van Gods volk.
Vosotros quer para vosotros lanta honrando el Dios Todopoderoso.
Jullie ouders willen graag dat jullie opgroeien met eer voor God.
E a igreja aqui está disposta para sostener tem e trabalho especial aí.
E a gemeente está bereid de ouders te ondersteunen in deze werk.
Da pensei a minha hinta me também apresentar vos o diante do Senhor.
Daarom ga ik deze morgen jullie voordragen voor de Heere.
Amante bondoso Dios.
Grote trouwe en liefdevolle Vader.
Santificata bonomber auri per sempre.
Geheiligd zij uw naam voor nu en eeuwig.
O Señor, boa permiti Lucien y también Sueni mira luz de día.
O God, u hebt de levenslicht gegeven aan Lucien en Sueni.
Y Señor, awe de una forma especial.
Vandaag een speciale moment.
O mayor nanta bini tanto familia dan Pasina ei duna abo e honra e gloria que merece.
Komen de ouders en de familie naar u toe om u de eer en de glorie te geven die aan u toekomt.
Y Señor como minister de evangelio.
Heere als minister van de evangelie.
Abuma hinta Señor nos que dedica.
Willen we vandaag opdragen.
Lucien y Sueni.
Lucien en Sueni.
Nabo Señor.
Aan u, Heere.
De nombre die je tata, die je Espíritu Santo.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Nostra dedicana.
Komen we voor u.
Reconociendo, Señor, co abo, lo sori y percurapana.
Erkennen dat u voor hen zal zorgen en hun zal begeleiden.
Cubo bendición baja y queda ribana.
Wilt u zegenen voor nu en altijd.
Y según nos torta aportada e ambiente correcto.
Zoals wij allemaal deelnemen in een goede sfeer voor hun. Zodat zij uw aangezicht kunnen blijven zien. Dit alles willen wij vragen.
In de
naam van Jezus.
Amen.
Amen. En op deze moment. Geef ik het kind weer terug aan de familie Bartolomeus.
Tanto Sueni como Lucien.
Allebei Lucien en Sueni.
Está contento com Isaac.
We zijn heel dankbaar en blij voor deze.
E Isaac, se tu um representante de igreja que quer avisar algo na família.
Ik wil graag iemand van de gemeente voren vragen om iets te zeggen aan het gezin.
E assim aí nós lo concluir com especial.
En dan zullen we afsluiten met een lied. Ik ben van de kinderzaal op school, dus ik zal mijn spullen even pakken.
Okay. Dus onze vertaler is ook van de Sabbatschool en zij zal dan een woordje geven aan de familie namens de gemeente.
Lieve familie,
familie.
We zijn dankbaar dat jullie naar de gemeente komen.
Nós estamos contentes que vocês estão vindo à igreja.
We zijn ook heel blij met jullie kinderen in de kindersabbatschool.
Nós estamos contentes que vocês estão trazendo a sabbatschool também.
Wij geven jullie een kinderbijbel.
Nós estamos dando uma aqui um bijbel de moeder.
Thuis mag van de bijbel geleerd worden, maar ook hier zullen we iedereen ondersteunen met Gods woord.
Aqui dan também nós sustentamos tudo rende com a palavra.
En we hopen dat jullie een dagelijks eruit willen lezen.
Nós estamos contentes que vocês estão dia por passar em jeco emocional.
En dat God jullie rijkelijk mag zegenen met wijsheid.
Que Deus possa benedicionar você grandemente com conhecimento e sabedoria.
Gezondheid.
Salud.
E heel veel geduld.
E eu hoop e paciência. E essa aqui, Tabatata, é um momento especial.
En deze was een speciale moment.
Die dedicatie.
Voor opdragen van de kinderen van familie Bartolomeus.
Ik
wil graag jullie handen zien voor iedereen die zegt: God, dankjewel voor deze moment. Ik wil ook bijdragen aan hun opvoeding en hun ontwikkeling.
Amen.
Amen.